Goedenavond. Ik heb het idee dat het iets drukker is dan vorige week. Dus misschien hebt u gemerkt dat u vorige week wat gemist hebt en bent u er vanavond. Mag ik even handen zien wie was er vorige week of heeft er vorige week meegekeken? Nou, dat is geweldig. Dan kunnen jullie misschien de rest even bijpraten. Dan hoef ik dat niet te doen, want we zijn bezig met een serie over de psalmen. Ja, het is eigenlijk te gek voor woorden. Hè? Een driedelige serie over de psalmen, dat kan eigenlijk helemaal niet. We moeten er met zulke grote stappen doorheen dat ik bijna geneigd ben, als broeder Voerman aankondigt van ja, we zitten in een serie van nou, mocht er nou nog een spreker uitvallen tussen nu en juni op een avond, bel me, want dan doen we nog meer over die psalmen. Dus misschien lukt het, maar dat kan ik natuurlijk ook niet helemaal garanderen. Maar drie is eigenlijk te kort, dat snappen jullie allemaal wel. Maar goed, vorige week heb ik eigenlijk gepresenteerd dat de psalmen zijn opgebouwd uit 5 boeken. En dat je dat herkent door die afsluitende lofprijzing aan het eind van elk boek. Aan het eind van het 5e boek niet 1 vers als afsluitende lofprijzing. Zelfs niet 1 psalm als afsluitende lofprijzing, maar liefst 5 psalmen met lofprijzing. Nou, wat gaat nou die geweldige uitbarsting van aanbidding teweeg brengen? Dat is eigenlijk de grote vraag als je door het psalmboek heen gaat. Maar het antwoord op die vraag, dat ligt al verscholen in psalm 1 en 2. Ik heb vorige week gezegd, psalm 1 en 2 vormen met elkaar de opening, de introductie op het hele psalmboek. Wie kan even uitleggen wat ik vanuit psalm 1 en 2, gewoon in het kort, in 2-3 zinnen, wat ik daarover gezegd heb? Wie heeft goed opgelet vorige week? Er zit een overlapping, er zitten allerlei gelijkende thema's in. En welke 2 grote thema's hebben we dan gezien in die 2 psalmen? Psalm 1, wat was het grote thema van psalm 1? Sorry? De Torah, de wet. Welzalig die man die de wet van de Heere maar voortdurend overpeinst, bij dag en bij nacht. En toen hebben we gezegd, nou ja, dat zouden we misschien wel willen, maar we schieten daarin allemaal tekort. Dus dat geluk, dat zalige wat psalm 1 belooft, dat dreigt dan aan ons voorbij te gaan. Maar gelukkig zagen we, psalm 2 heeft daar alles mee te maken. Wat was het grote thema in psalm 2? Ja, niet alles aan Erik overlaten, hè? Dat moeten jullie sowieso niet doen. Dat is heel makkelijk. Maar zo werkt het niet in de gemeente van Jezus Christus. Hij mag misschien helpen en hij mag misschien wat aanreiken, maar het is de bedoeling dat jullie in beweging komen. Dus Erik, even niks. Het grote thema van psalm 2. De koning. Die gezalfde, naar het Hebreeuws, die messiaanse koning, waarvan God zegt, hij is aangesteld op mijn heilige berg. En het is door hem heen, hij is mijn gezalfde, ik noem hem zelfs mijn zoon. Het is door hem heen dat ik de weerstand van de volkeren en van de machthebbers van deze wereld zal gaan breken. En toen kwamen we uit dat je ook nog gelukkig kunt zijn, want daar eindigt psalm 2 mee, als je in ontzag en aanbidding voor die zoon neerknielt, als je hem kust. Dus God zij dank, als we het geluk dan niet kunnen vinden, omdat we voortdurend die wet overpeinzen en houden, dan kunnen we in ieder geval het geluk nog vinden als we schuilen bij die zoon, bij die messiaanse koning. En die messiaanse koning, die gaat de man zijn van psalm 1. Die voortdurend doet wat de wet van God heeft geopenbaard. En toen hebben we eigenlijk een beetje met elkaar gezegd, dat is wat door die hele 5 boeken heen als rode draad loopt, die grote thema's. Want in die eerste 2 boeken is de verwachting eigenlijk dat David die koning is. David geldt als die messiaans, als die gezalfde koning van God. David wordt koning in Jeruzalem. Op mijn heilige berg, op Sion. Dus de verwachting is hoog gespannen en David lijkt het ook wel waar te maken. Want we zien die grote thema's van psalm 1 en psalm 2, wet en koning, die zien we terugkomen in psalm 18, de koning, en psalm 19, de wet. En dan lijkt het erop dat David koning geworden is en dat hij dat helemaal gaat waarmaken. Maar ja, ik heb de tijd niet, maar vanuit psalm 41 zie je dat David zelf eigenlijk psalm 1 en 2 al een beetje begint te nuanceren. En als je dan in het 2e psalmboek komt, dan zie je dat het koningschap van die koning, dat eigenlijk samen gaat vallen met het koningschap van God zelf. Psalm 45, 46, 47 en 48. 45 wordt die koning aangesteld. En in 46, 47 en 48 gaat het over het koningschap van de Heere. Maar dat heeft dan alles met elkaar te maken. En dan lijkt David wel de vervulling, maar aan het eind van boek 2 blijkt David is helemaal niet de vervulling. David of Salomo kijkt verder. Zou Salomo dan de vervulling zijn van die beloofde koning? En dan zien we daar, de vredevorst wordt verwacht in Psalm 72. En dan is de spanning, de verwachting voor boek 3 is heel hoog. Want als er dan verder gekeken wordt dan David, dan verwacht je in boek 3, dan gaat het toch goed komen. En dan gaan we vanavond naar boek 3 kijken. Maar ja, eigenlijk alleen naar het slot van boek 3. Want in boek 3, het is eigenlijk helemaal, die verwachting is wel heel hoog, maar het is eigenlijk helemaal niks in boek 3. Het is het dieptepunt van de geschiedenis van Israël. Dat begint nog redelijk genuanceerd in Psalm 73, waar Asaf dan beschrijft, ja, ik kijk om me heen en ik zie die mensen zonder God en die zijn hartstikke succesvol. Die doen van alles en het lukt ook nog. Denk even aan Psalm 1. Al wat hij doet, gelukt. Maar wacht even, dit zijn de mensen zonder God. En ik, zegt Asaf, terwijl ik met God probeer te leven, in mijn leven gaat het helemaal mis. Dus hoe kan dat nou? Nou, hij vindt nog wel een antwoord op die vraag, mag je thuis nazoeken in Psalm 73. Maar dan gaat het in boek 3 eigenlijk alleen nog maar van kwaad tot erger. Want dan is het in boek 3 zo, dat er na Psalm 73 in 74 gesproken wordt over de verwoesting van het heiligdom. Dan gaat het in 77 over dat volk dat door God verstoten werd. 78 hamert op de hardnekkige zonde van dat volk als een soort van antwoord op de vraag, hoe kan God zijn volk nou verstoten? Nou, dat heeft met die zonde te maken. Dan gaat het in 79 over de verwoesting van Jeruzalem. En daar klinkt dan al de vraag, die ook in Psalm 89 klinkt, hoe lang nog, heren? Hoe lang nog? En de climax van boek 3, ja, climax is normaal gesproken het hoogtepunt, maar het is eigenlijk in negatieve zin de climax, dieptepunt van de geschiedenis van Israël in boek 3, die wordt gevormd door twee psalmen. 88. Hebben jullie het voorbereid? Hebben jullie 88 thuis gelezen of niet? Dat was niet leuk, hè? Nee. Normaal gesproken, we hebben van die psalmen, die beginnen heel negatief. En dan komt er ergens halverwege of tegen het eind, komt dat kantelpunt. En dan vinden we toch nog de lofzang. Maar bij psalm 88 niet. Ik geloof dat het einde zoiets is als eenzaamheid en duisternis zijn mijn vrienden. Daar eindigt de psalm. Nou, gezellig. Maar dapper dat jullie het voorbereid hebben. En psalm 88, dat is dan de depressieve klacht van de enkeling. En samen met psalm 89, de climax, het dieptepunt. Want psalm 89 is eigenlijk de depressieve klacht van het collectief. Nou, gaan we naar kijken vanavond. Heb je er zin in? Ik ga eerst even naar het schema van de psalm, want ik ga hem niet helemaal met jullie lezen. Ruwweg kun je zeggen, de eerste drie die horen bij elkaar. Ik zei net, we hebben van die psalmen, die kennen we allemaal wel, dat begint negatief en dat vindt ergens halverwege of tegen het einde dat kantelpunt en dan komen we met die lofzang in aanraking. Maar psalm 89 doet het andersom. Die eerste drie delen die zijn eigenlijk ronduit positief. De goede tierenheid en de trouw van God die worden bezongen, want die zijn concreet geworden in de belofte aan David. En van daaruit begint de dichter God te bezingen als de enige ware God. En dan met een herinnering, een kwinkslag naar psalm 1, wordt gezegd, welzalig niet de man, maar het volk dat gezegend is met een koning aan wie God trouw blijft. Nou, fantastisch toch? Maar dan het kantelpunt, dan gaat het omdraaien. Ja, die koning, daar ben je mee gezegend, die koning aan wie God trouw blijft. Maar wat is nu de ellende? God heeft zijn koning verstoten. Dat is verschrikkelijk. En dat betekent dat de klacht die de dichter namens het collectief, namens het volk uitspreekt, is hoe lang nog, heren? Dit kan toch niet zo blijven bestaan? En dan als laatste de afsluitende lofprijzing waarmee ook het hele boek wordt afgerond. Ik ga met jullie lezen en achter mij verschijnt de tekst dan. Misschien kun jij me door de schriftlezing helpen. Dan hoef ik niet op mijn Bijbel en op de sheet te kijken. Want ik ga er spronggewijs doorheen. Ik lees niet de hele psalm. Mag je wel doen, maar dat doe ik vanavond omwille van de tijd niet. Dus ik begin met de eerste 5 versen en dan geef ik aan welke sprongen ik maak. Psalm 89, een onderwijzing van Ethan, de Esrahiet. Ik zal de blijken van goede tierenheid van de Heere eeuwig bezingen. Van generatie op generatie uw trouw met mijn mond bekendmaken. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal voor eeuwig gebouwd worden. Uw trouw hebt u vast doen staan in de hemel zelf. Ik heb, sprak u, een verbond gesloten met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn dienaar David gezworen. Ik zal uw nakomelingen tot in eeuwigheid stand doen houden. Uw troon bouwen van generatie op generatie. Spring ik naar vers 16. Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent. Zij wandelen, heren, in het licht van uw aangezicht. Zij verheugen zich de hele dag in uw naam en worden door uw gerechtigheid verheven. Want u bent het sieraad van hun kracht. Door uw welbehagen zal onze hoorn opgeheven worden. Want ons schild is van de Heere. Wie is dat schild dan? Onze koning van de Heilige van Israël. Spring ik naar vers 25. Mijn trouw en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn. Zijn hoorn zal in mijn naam opgeheven worden. Ik zal zijn hand op de zee leggen, zijn rechterhand op de rivieren. Hij zal tot mij roepen, u bent mijn vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ja, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken. Tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Ik zal mijn goede tierenheid tegenover hem voor eeuwig houden. Aan mijn verbond met hem trouw blijven. Ik zal zijn nageslacht voor eeuwig laten bestaan. En zijn troon als de dagen van de hemel. Als zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn bepalingen niet gaan, als zij mijn verordeningen ontheiligen en mijn geboden niet in acht nemen, dan zal ik hun overtreding met de roede straffen en hun ongerechtigheid met slagen. Maar mijn goede tierenheid zal ik bij hem niet wegnemen en mijn trouw niet falen. En in mijn trouw niet falen. Spring ik naar vers 39. Maar u hebt hem verstoten en verworpen. U bent verbolgen geworden op uw gezalfde. U hebt het verbond met uw dienaar teniet gedaan. U hebt zijn diadeem, zijn kroon ontheiligd en op de aarde geworpen. Spring ik naar vers 47. Hoe lang nog, heren, zult u zich voor altijd verbergen? Hoe lang zal uw grimmigheid branden als een vuur? Bedenk hoe kort mijn levensduur is. Waarom zou u alle mensenkinderen te vergeefs geschapen hebben? Welke man leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel bevrijden zal uit de greep van het graf? Heren, waar zijn uw vroegere blijken van goede tierenheid? U hebt ze David gezworen bij uw trouw. Denk, heren, aan de smaad van uw dienaren, de hoon van alle grote volken die ik in mijn binnenste meedraag. Daarmee smaden uw vijanden, heren, daarmee smaden zij de voetstappen van uw gezalfde. De Heere zij voor eeuwig geloofd. Amen. Ja, amen. Tot zover de schriftlezing. Zalig ben je als je het woord van God hoort. Het in je hart bewaart, zodat het je leven erdoor gekleurd wordt. Als we Psalm 89 lezen, dan ontdekken we bij de opening dat de psalm geschreven is door Ethan de Esrahiet. En Ethan, die wordt met Heman, de dichter van Psalm 88, en Asaf, de dichter van de meeste psalmen van boek 3, genoemd als zanger en als muzikant in de tijd van David bij de dienst in de tempel. En dat is een beetje vreemd. Als we Psalm 89 lezen, dan moeten we Psalm 89 waarschijnlijk plaatsen in een tijd ver na de levensperiode van Ethan. En dat betekent dat Ethan de psalm niet geschreven kan hebben, tenzij hij met een profetische blik geschreven heeft. Maar de kans is aanwezig dat een van de volgelingen van Ethan in de stijl van Ethan deze psalm geschreven heeft. Ethan leefde in de tijd van David, maar als we naar de psalm kijken, dan kunnen we de psalm heel goed dateren in de tijd van koning Jojachin. Jojachin, die zouden we in de psalm kunnen lezen in vers 46, want daar staat, u hebt de dagen van zijn jeugd verkort, u hebt hem met schaamte bedekt. De gedachte die hier aanwezig is, het gaat over de koning in de lijn van David, en die gedachte die past helemaal bij koning Jojachin. Jojachin was 18 jaar oud toen hij koning werd, kunt het nalezen in 2 Koningen 24. Hij was 18 jaar toen hij koning werd en hij regeert maar 3 maanden. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer. En in zijn periode, hij heeft eigenlijk nauwelijks tijd, komen de Babyloniërs naar Jeruzalem. En staat Nebukadnezar na die 3 maanden aan de deur, aan de poort van Jeruzalem. Maar hij blijft niet aan de poort, hij komt ook Jeruzalem in. Want de stad wordt verwoest, de tempel wordt verwoest. En Jojachin wordt in ballingschap weggevoerd. En het grote drama wat Psalm 89 beschrijft, is dat de kroon, de diadeem van David in het stof wordt neergeworpen. Dat er een einde komt aan het koningschap zoals God dat heeft beloofd. En als er een einde komt aan het koningschap, als we even terugdenken aan de boodschap van Psalm 1 en 2. Die koning van de Heer van Psalm 2, die de wet van de Heer zou volgen in alles. Waardoor wij als mensen, waardoor het volk gelukkig zou kunnen zijn als het maar aan de voeten van die koning zat. Het einde van het koningschap maakt dat het een einde is van alles waar het volk op gehoopt heeft. Het is het einde van dat koningschap en dus is het het einde van alles waar Israël zijn vertrouwen op zou kunnen stellen. Door de koning, door die gezalfde, zou God heersen. En nu is die er niet meer. Je kunt je voorstellen dat de dichter van Psalm 89 letterlijk en figuurlijk op de puinhopen van Jeruzalem zit. En dat hij eigenlijk maar 1 conclusie kan trekken. Alles is verloren. Alles is verloren. Weet je, er zit een enorme spanning in deze psalm. Ik zei het net al even, de psalm begint eigenlijk heel positief. Er wordt teruggegrepen op wat God heeft beloofd. Er wordt teruggegrepen op wie God is. En dan is het eerste deel eigenlijk gewoon een prachtige lofzang. Op wie God is en op wat hij heeft gedaan. Maar als in die eerste delen van die psalm verwezen wordt naar psalm 1. Ik zei dat al bij vers 16. Het is niet welzalig de man die niet gaat op de raad van de goddelozen. Maar er staat hier welzalig het volk. Dan is dat een subtiele verwijzing naar psalm 1. Maar de herinnering aan psalm 1 en de belofte die in psalm 1 klonk, is een vrede herinnering geworden nu de koning er niet meer is. Want wie gaat psalm 1 nu nog waarmaken? En de herinnering aan psalm 2, die zit er ook subtiel in. Vers 27 en 28. Hij, die koning, die zal tot mij roepen, u bent mijn vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ja, zegt God, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Ja, fantastisch, dat was wat er in Psalm 2 al werd beloofd. Maar het is een vrede, pijnlijke herinnering geworden, want die koning is er niet meer. Dus er zit een enorme spanning in Psalm 89, waar het allemaal prachtig begint. Daar blijkt dat het helemaal niet zo mooi eindigt. De lucht klaart niet op, maar het wordt een geweldige storm. Alles is verloren. Ken je dat in je leven? Wat zijn er veel mensen die dit in hun leven hebben beleefd? Dat ergens zijn ze met God in aanraking gekomen. Zijn ze tot geloof gekomen, hebben ze hem ontmoet. Misschien wel wonderen meegemaakt. Maar gaandeweg zijn ze God kwijtgeraakt. Ze zijn op die weg, zijn ze door wat voor storm dan ook ineens op afstand gekomen van God. Misschien hebben ze het niet eens in de gaten gehad. En is de vraag langzaam maar zeker opgekomen. Het lijkt wel alsof alles verloren is. Is God eigenlijk nog wel te vertrouwen? En misschien dat die vraag helemaal niet bewust is ontstaan, maar het is wel een vraag geworden. En het zou zomaar zo kunnen zijn dat je dat in je leven ook herkent. Dat je misschien moe van het bidden eigenlijk, zonder dat je daar bewust voor gekozen hebt, gestopt bent met bidden. Omdat je gewoon moe bent van de teleurstelling. Dat je niet krijgt wat je wel vraagt. En waarvan je overtuigd bent dat je er behoefte aan hebt. Dan kan het zomaar zo zijn dat die gedachte bij je boven komt, alles is verloren. Kan ik God nog wel vertrouwen? Ken je dat in je leven? Weet je, als dat de ervaring is die je herkent vanuit Psalm 89, dan is de eerste boodschap vanuit deze psalm een geweldige bemoediging. Die man, of dat nou Ethan zelf is geweest of een leerling, die heeft die worsteling met God niet alleen beleefd, niet alleen opgeschreven. Maar wat hij heeft opgeschreven, dat is onderdeel geworden van wat we in de kerk al 2000 jaar lang zijn gaan erkennen als gezaghebbend woord van God. Als je die verlieservaring van Psalm 89 herkent, dan is de bemoediging, je bent niet de enige. Je bent niet de eerste, je zult ook echt niet de laatste zijn. En die verlieservaring, die is zo wezenlijk aan het geloof, dat hij zelfs onderdeel geworden is van de Bijbel. Dat is toch een bemoediging? Als je door die moeite, als je door dat verlies heen gaat, dan mag je weten, ook met dat verlies ben ik helemaal welkom bij God. Het lijkt soms vandaag de dag, en dat wordt soms ook letterlijk verkondigd, het lijkt er soms op dat je met God alleen nog maar hoogtepunten mag beleven. Je bent nu tot geloof gekomen, je hebt Jezus leren kennen, en dan gaat het vanaf nu alleen nog maar opwaarts. Fantastisch. En als het niet zo is, nou, dan zul je wel te weinig geloof hebben. Dat wordt letterlijk gezegd. Als je ziek wordt, en je bidt om genezing en je wordt niet genezen, nou, dan zul je wel te weinig geloof hebben. Dat wordt letterlijk verkondigd. Dan denk ik, hé, wacht eens even, heb je Psalm 89 niet gelezen? 88 al helemaal niet. En je hebt ook het onderwijs van het Nieuwe Testament niet goed begrepen. Waar het voortdurend gaat, we staan er deze week bij stil, broeder Voerman heeft er aandacht voor gevraagd, waarbij het voortdurend gaat om een leidende Heer. Die tegen ons zegt, als je mij wil volgen, dan moet je je kruis opnemen. Dat is niet symbolisch. Ja, natuurlijk, het is ook niet letterlijk, maar dat betekent dat je door lijden heen gaat. En natuurlijk, de overwinning is ons beloofd. Maar er is niemand in het Nieuwe Testament die zegt, het gaat nu je Jezus kent alleen maar omhoog. Weet je, als dat zo zou zijn, hè, en in sommige kringen is dat zo, wordt dat zo verkondigd, dan word je een soort Insta-christen of een Facebook-christen. He, daar wordt alleen maar gepost wat mooi is. Daar worden alleen de hoogtepunten gedeeld. Maar dat is niet het leven met Jezus Christus. In de voorbereiding voor de preek moest ik denken aan dat lied, Symfonie, misschien ken je het wel. In dat lied, daar wordt gezongen, als een liefdeslied is hier mijn leven, een symfonie van vreugde en pijn. En ik bid u, Heer, dat heel mijn leven een symfonie voor u mag zijn. Weet je, als je de verlieservaring van Psalm 89 in je leven herkent, dan moet je concluderen, kennelijk getuigt het van geloof. Niet van ongeloof, niet van wanhoop, maar kennelijk getuigt het van geloof. Als je die strijd met God, als je dat verlies, gewoon onder woorden kunt brengen voor God. En misschien zelfs aan het papier kunt toevertrouwen. Want dat is wat de dichter deed van Psalm 89. Dat is wat onderdeel geworden is van het gezaghebbende woord van God. Ik hoop dat je die gedachte meeneemt vanavond. Kennelijk getuigt het van geloof. Als je die strijd, die worsteling, die verlieservaring maar gewoon naar God toe uitspreekt. Aan het papier toevertrouwt. Wat een bemoediging. Het hele leven mag zo'n symfonie zijn voor God. Een liefdeslied voor hem. We hoeven onze dieptepunten voor God niet te verbergen. Ik snap wel dat je ze niet op Insta post. Maar je hoeft het voor God niet te verbergen. Dus Psalm 89 kent een enorm contrast, een enorme spanning. Maar er zit in Psalm 89 ook een geweldige uitnodiging. Een geweldige uitnodiging. Weet je, je kunt je voorstellen, hè, als je die verlieservaring hebt, dat je met die vragen komt, die ik net zo al even formuleerde. Is God nog wel te vertrouwen? Heeft het nog zin om te bidden? Maar de dichter van Psalm 89 stelt net even een andere vraag. En ik geloof dat hij in die andere vraag ook een andere bedoeling legt. Dat zie je misschien op het eerste oog niet, maar zijn vraag is, hoe lang nog, heren? Zou heel goed ook een vraag uit wanhoop kunnen zijn. Maar dat is het niet. Dat is het niet. Ik denk dat de dichter van Psalm 89 zijn hoop niet loslaat met die vraag en in zijn lijden, maar dat hij de hoop juist voedt met die vraag. En ik zal je uitleggen waarom ik dat geloof. Misschien is het je opgevallen toen ik door de schriftlezing heen ging. Als je naar het scherm hebt gekeken, heb je gezien dat ik steeds twee woorden onderstreept had. Dat heb ik bewust gedaan, omdat ik daar de aandacht voor wilde vragen. In Psalm 89 komt er een woordpaar maar liefst 7 keer in combinatie voor. 7 keer vinden we een vers waar die beide woorden in gevonden worden. Goedertierenheid en trouw. 7 keer. Nou, 7, dat snappen we allemaal. Hè? Als we een klein beetje thuis zijn in de Bijbel, 7 is het getal van de volheid. Dus dit is niet per ongeluk. Maar het is heel bewust is dat er 7 keer in verwerkt. En de dichter van Psalm 89 grijpt dus 7 keer terug op het karakter van God. Want deze twee termen drukken iets uit van het karakter van God. En dat doet hij natuurlijk ook niet per ongeluk. Daar heeft hij heel bewust voor gekozen. Even wat uitleg over die twee woorden. Goedertierenheid, dat is gewoon een oud woord, hè? Als je tegenwoordig een tiener vraagt wat betekent goedertierenheid, dan hebben ze geen flauw idee. Dat is heel makkelijk, is gewoon goedheid. Maar ik vind het wel leuk dat ze dat met een oud woord vertaald hebben. Want je moet even nadenken bij goedertierenheid. Hiervoor staat in het Hebreeuws het woord geset. En het woord geset, dat is zo rijk aan betekenis, dat kun je eigenlijk niet met één Nederlands woord vertalen. Dus goedertierenheid zet ons in ieder geval op het spoor. Wacht even, hier is iets mee. Ja, NBV heeft volgens mij liefde. Engelse vertalingen kiezen voor steadfast love. Je zou kunnen zeggen duurzame liefde. Maar als je kijkt naar hoe dat woord in het Oude Testament gebruikt wordt, geset, dan zou je tot een definitie kunnen komen in een beetje deze lijn. Liefdevolle trouw en onverdiende goedheid. Dat zit allemaal in dat woordje geset. Dus als ik zo eventjes die 4 woorden, die 2 woordparen koppel, dan snap je al wel, geset is zo'n breed begrip. Daar zit iets in van liefde, van trouw, van genade, van goedheid. Dat heeft het allemaal. En daar hamert de dichter op. En daar zet hij naast dat woordje trouw, en dat moet ik eerlijk toegeven, 6 keer. Dus niet alle 7, maar 6 keer kiest hij dan voor het Hebreeuwse woord emuna. De 7e keer kiest hij een andere. Nou, dat is niet de 7e, maar ergens in die 7 is er 1 keer een andere term. Dan gebruikt hij niet emuna, maar het woord emet. Dat heeft dezelfde Hebreeuwse stam. En in betekenis ligt het ook zo dicht bij elkaar dat er nauwelijks onderscheid te maken is. Dus daarom heb ik ze toch maar even samengepakt. En emuna en emet, dat kennen we allemaal van een ander Hebreeuws woord, wat ook diezelfde stam heeft. En dat Hebreeuwse woord, dat gebruiken jullie allemaal, elke dag. Welk woord zou dat kunnen zijn? Iemand een idee? Amen. Amen. Emuna, emet, amen, het heeft allemaal dezelfde stam. En wat betekent amen? Zo is het. Dit is waar. Emuna en emet, die drukken iets uit van waarheid, van trouw, van betrouwbaarheid. Dus daar hamert de dichter van Psalm 89 op. En dan die twee in combinatie. En dat doet hij niet per ongeluk. Want als we kijken waar die woorden voor het eerst in combinatie worden gebruikt, dan komen we uit bij een heel fundamentele geschiedenis van Israël in Exodus 34. En ik neem jullie even mee naar Exodus 34. Dan moeten we even de aanloop schetsen. En dit is zo wezenlijk, wat hier gebeurt. De aanloop van wat er gebeurt in Exodus 34 begint eigenlijk al bij de uittocht uit Egypte. God die laat in 10 plagen zien dat hij ver verheven is boven de goden van Egypte. Dus in elk van die plagen laat hij zien dat de goden die in Egypte aanbeden worden eigenlijk onmachtig zijn, waar God almachtig is. God gaat er bovenuit. En als die 10 plagen achter de rug zijn, dan zijn de Egyptenaren dusdanig murf dat de Egyptenaren, dat farao, dat volk toch laat gaan. En dan trekt Mozes met dat volk door de Rode Zee en de Egyptenaren verdrinken daar. En dan komt dat volk, dat komt bij de Sinaï, bij de berggods en daar ontvangen ze de 10 geboden. En dan hebben ze een soort van ontmoeting met God en het is zo angstaanjagend, de nabijheid van God is zo angstaanjagend, dat volk Mozes als vertegenwoordiger met alle liefde laat gaan om verder de zaken met God maar te regelen. Zeg ik het een klein beetje kort door de bocht. Dus Mozes gaat de berg op En dan lezen we aan het eind van Exodus 24 dat Mozes 40 dagen en 40 nachten op de berg zit. En je kunt je voorstellen, als dat volk beneden in dat dal zit, dat ze op een gegeven moment denken, ja wacht eens even, 40 dagen en 40 nachten, Mozes is met Jozua vertrokken. We weten niet wat er met die Mozes, staat er letterlijk, die ons uit Egypte heeft geleid, gebeurd is. Ze zijn God al vergeten. Mozes die ons uit Egypte geleid heeft. We weten niet wat er met hem gebeurt. En we hebben toch een leider nodig, dus weet je wat we doen? We maken een God. Nou, ze zijn allemaal rijk gezegend door de Egyptische buren met goud. Dus ze trekken de gouden oorbellen uit en de gouden ringen en ze geven dat aan Aaron. En wat denk je? Er komt een kalf uit het vuur. Althans, zo beschrijft Aaron het later. Alsof dat kalf toen al een eigen willetje had. Dus ze hebben die God gemaakt en Mozes die zit op die berg met God. En God zegt, ja maar Mozes, wat ze nou gedaan hebben, woedend is God. God had voor Mozes die 10 geboden nog even uitgeschreven op die stenen tabletten. En dat volk had het al gehoord, hè? Je zult geen andere goden aanbidden, je mag geen gesneden beelden maken. Maar wat doen ze? 40 dagen later, precies dat. Dus God is woedend. En Mozes met die stenen tafelen naar beneden, halverwege pikt hij Jozua op. Hoe Jozua 40 dagen, 40 nachten op die berg gezeten heeft, weet ik ook niet. Mozes was nog in de aanwezigheid van God. Maar halverwege pikte Jozua nog op en onderweg hebben ze het er samen al over. Wat horen we toch een gedruis in dat kamp? Wat zal er aan de hand zijn? Ja, Mozes had het al gehoord, maar kennelijk had hij het niet geloofd. Want op het moment dat Mozes in dat kamp komt en hij ziet dat godenbeeld waar feest voor gevierd wordt, is ook Mozes woedend. Heilige woede. En hij smijt die stenen tafelen stuk en het oordeel van God, dat komt al. Want God heeft tegen Mozes gezegd, ik ga niet meer met dat volk verder. Ik zal dat volk uitdelgen. En dan ga ik met jou wel verder. Dan maak ik van jou wel een nieuw volk. Is dat niet een goed idee, Mozes? En dan zien we Mozes als het ware vooruitstappen. Dan zien we in Mozes ineens de Heer Jezus. En dan pleit Mozes voor dat volk. En dan zegt Mozes, nee, u kunt dat volk toch niet vernietigen? Vernietig mij dan maar. Het is beter dat één man sterft dan dat het volk ten onder gaat. Misschien horen we het later deze week opnieuw. Dus Mozes pleit met de passie van de Heer Jezus. En God zegt, nou oké, Mozes, dan niet. Dus het oordeel, dat komt wel, maar het grootste deel van het volk blijft gewoon in leven. En als dat stof van dat oordeel dan een klein beetje neergedwarreld is, dan zegt God, weet je Mozes, ik kan met dat volk niet verder. We zijn net uit Egypte en ik heb ze toch gezegd wat ik wil. En ze zijn zo hardnekkig. Weet je wat ik doe? Ik stuur wel een engel mee. Is dat niet een goed idee, Mozes? Nee, zegt Mozes, hij stapt weer naar voren. We zien de Heer Jezus weer in hem. Hij zegt, Mozes, dat kan toch niet? Als u niet meegaat, wat hebben we dan? En wat doet hij? Hij pleit niet op het goede gedrag van het volk. Hij pleit niet op het goede gedrag van zichzelf. Maar hij zegt, dat kunt u toch niet maken? Want het zou ten koste gaan van de eer van uw naam. Wat zullen de volkeren wel niet zeggen? Ja, die God van Israël was wel in staat om ze uit Egypte te bevrijden. Maar eenmaal met dat volk in de woestijn was het God toch ook een beetje te machtig. Hij pleit op de heerlijkheid van God. En God zegt opnieuw tegen Mozes. Weet je Mozes, je krijgt wat je van me vraagt. Mozes krijgt opnieuw wat hij vraagt. En dan komt Mozes zo onder de indruk van de goedheid van God. Exodus 33 vers 18. Dat hij niet anders kan uitspreken dan dat ene kleine zinnetje. Toon mij toch uw heerlijkheid. Ken je dat in je leven? Dat je zo de goedheid van God dichtbij hebt beleefd. Dat je eigenlijk alleen nog maar tegen God kunt zeggen. Ik wil meer zien van wie u bent. Toon mij toch uw heerlijkheid. Al het andere is niet meer belangrijk. Maar ik wil meer zien van u. Mozes spreekt het uit. Gekke vraag. Dom eigenlijk. Want hij wist wel. Ik kan toch niet voor God verschijnen en leven. Domme vraag. Maar wat denk je? God zegt dus goed Mozes. Je krijgt wat je vraagt. Nee, je kunt me niet van aangezicht tot aangezicht zien, want dan zul je sterven. Maar weet je wat we doen? Ik neem je mee de berg op en ik plaats je in de holte van de rots. En dan ga ik aan je voorbij en dan mag je me op de rug zien, als het ware van achteren zien. En dat is wat in Exodus 34 gebeurt. En dan ontdekken we dat God niet alleen Mozes de genade schenkt om te zien wie God is. Maar dan beschrijft God door te spreken wie hij is. En dan lezen we in Exodus 34 vers 6 en 7 deze woorden. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei: Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Op een andere plek in de Torah, daar staat er: die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden geslachten. De dichter van Psalm 89, in de diepte van de consequenties van de zonde van het volk, moet denken aan die periode in de woestijn. Waar God door het pleiten van Mozes koos: ik ga met dat volk mee, ondanks de zonde. Ik toon mijn goedertierenheid en trouw. En de dichter van Psalm 89 maakt in deze psalm duidelijk: zoals God toen trouw was aan Mozes en het volk, zo hebben we zijn trouw ook vandaag nodig. Want 6 keer in dat mooie deel van de psalm gebruikt hij die twee eigenschappen van God in combinatie. En de 7e keer vinden we het dan als een vraag in vers 50. Heren, waar zijn uw vroegere blijken van goedertierenheid? U hebt ze David gezworen bij uw trouw. We ontdekken dat als de dichter van Psalm 89 die vraag stelt: hoe lang nog, heren? Dat het idee achter de vraag niet is: alles is verloren. Maar dat het idee achter die vraag is: alles lijkt nu wel verloren, totdat God zijn goedertierenheid en trouw weer aan ons zal openbaren. De vraag is niet: kan ik God nog wel vertrouwen? Maar de vraag is: hoe lang zal het duren voordat mijn vertrouwen weer door God wordt bevestigd? Met die twee termen, ik heb u vorige week een lichtpuntje beloofd in een moeilijke psalm. Met die twee termen laat de dichter van Psalm 89 zien: niet alles is verloren. Als ik op de puinhopen van Jeruzalem zit, omdat de stad verwoest is. Als ik niet meer naar het heiligdom kan om mijn offer aan te bieden aan de Heere, omdat de tempel in puin is gelegd. Als ik niet meer het perspectief heb van de vervulling van de belofte aan David, dat een zoon van hem op de troon zal zitten, omdat de koning in ballingschap is weggevoerd. Dan blijft dit over. We hebben een God van goedertierenheid en trouw. De dichter van Psalm 89 zegt: zoals dat volk het in Exodus 34 nodig had om dit te horen, zo heeft het volk het nodig in de tijd van de ballingschap om dit te horen. En we zouden kunnen zeggen: zo heeft Israël vandaag het nodig om dit te horen. Er is veel mis in Israël. Er is heel veel wat ingaat tegen wat God van dat volk vraagt. Maar God is een God van goedertierenheid en trouw. En God laat zijn volk niet los. En de wereld komt in opstand. En voor een deel misschien ook nog terecht. Maar God laat zijn volk niet los. Want God is een God van goedertierenheid en trouw. Als we vandaag de dag kijken naar de kerk van Jezus Christus, dan zien we uitwassen links en rechts. Aan de ene kant vrijzinnigheid, dat mensen het woord van God gewoon aan de kant schuiven. Er rechtstreeks tegenin durven gaan en zich nog beroepen op teksten uit de Bijbel ook. Heel eenzijdig. Aan de andere kant zien we hetzelfde gebeuren, maar dan in de zin van het welvaartsevangelie, waar ik net ook al even aan gerefereerd heb. Dat het woord van God zo eenzijdig wordt gebruikt, dat je God zelf er eigenlijk niet meer in herkent. Maar God is een God van goedertierenheid en trouw. Hij gaat met zijn kerk echt wel verder. Dat is de boodschap van Psalm 89. God is niet veranderd. 6 keer combineert de dichter van deze psalm die beide termen in die eerste 38 versen, om in vers 50 die vraag neer te leggen. Om daarmee te laten zien: hoe lang zal het nog duren? Want het kan niet zo blijven bestaan, want het karakter van God is zoveel groter. ten diepste blijft voor de dichter van Psalm 89 de verwachting overeind dat God door middel van een gezalfde, een messiaanse koning, zijn goedertierenheid en trouw opnieuw zal openbaren. Hij houdt vast aan die gedachte zelfs als de koning uit Jeruzalem is weggevoerd. Opvallend genoeg is het juist op het moment dat iemand in Israël als Messias wordt herkend, zo dat hij op een vrede manier aan zijn einde komt. Je kunt je voorstellen dat de mannen die hem gevolgd hebben, 3 jaar lang, op het moment dat hij aan dat kruis sterft, alleen maar kunnen denken, alles is verloren. Die gedachte die lijkt bij die Emmausgangers gewoon heel levendig te zijn. Wij dachten dat hij het was. Maar kennelijk zaten we ernaast. In Psalm 89 wordt het dieptepunt beleefd dat de koning uit Israël is verdwenen. Op dat nieuwe dieptepunt staat er boven het hoofd van de gekruisigde een bordje. En op dat bordje staat: dit is de koning van de Joden. En het leek er wel op, toen hij aan dat kruis stierf, dat alles verloren was. Maar zijn lijden en sterven blijkt juist overwinning, want hij is niet aan dat kruis gebleven. In Jezus komen Gods goedertierenheid en trouw, de gesed en de emuna van God, pas echt tot uitdrukking. Johannes beschrijft in de opening van zijn evangelie, hij die aan de boezem van de Vader is, die heeft hem ons doen kennen. Jezus heeft ons de Vader geopenbaard. Die eigenschappen van God worden in Jezus Christus concreet. Die zoon, die gezalfde is gekomen ondanks al onze zonde en schuld. En hij geeft een nieuwe hoop voor wie alles verloren leek te zijn. Psalm 89 leert ons te zien op het karakter van God. Om ons vast te klampen aan dat karakter van God dat in Jezus Christus concreet werd. Hij is voor ons die goedertierenheid en trouw van God. Als je iets herkent van de verlieservaring van Psalm 89, dan mag je van de psalm leren dat bij God nooit alles verloren is. Te midden van de nederlaag en de uitzichtloosheid gooit de dichter van de psalm niet de handdoek in de ring, maar voedt hij zijn eigen vertrouwen door zich vast te klampen aan dat karakter van God. Veel psalmen beginnen met de klacht om met de lofzang te eindigen, maar hier doet de dichter precies het tegenovergestelde. Om voordat hij bij de klacht uitkomt, zichzelf zo te voeden met dat karakter van God, dat hij in de klacht aan dat karakter kan vasthouden en kan volharden door het lijden heen. Beste mensen, leer van Psalm 89 dat bij God nooit alles verloren is. Leer van Psalm 89 dat je je vastklampt aan het karakter van God. Dat in Jezus Christus concreet werd. En misschien denk je hier vanavond, allemaal leuk Gijs, dat je ons onderwijs komt geven over Psalm 89. Dat je vertelt aan de mensen die zo'n verlieservaring hebben dat ze kunnen volharden. Maar het gaat in mijn leven zo goed, deze boodschap is niet voor mij. Want ik ben gezond en gelukkig en succesvol. Ik heb Psalm 89 niet nodig. Ik had beter thuis kunnen blijven. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat deze boodschap misschien dan juist wel voor jou is. Want als Gods karakter concreet wordt in het leven, in het werk van Jezus Christus, dan wil God zijn karakter ook weer spiegeld zien in die kleine Christus die jij bent. Die Christen die jij bent. En als jij dan gezond bent en gelukkig, en als je sterk staat in je geloof, dan geeft God jou de opdracht om zijn karakter te weerspiegelen naar je broeder of zuster in nood toe. We horen net dat er heel wat zieken zijn in de gemeente. In de wereld geldt uit het oog, uit het hart. En helaas, ik loop te lang in de gemeente van Jezus Christus mee om te zeggen dat het daar anders is. Wat is het gemakkelijk om die mensen die niet meer komen gewoon te vergeten. Maar zo moet het in de gemeente van Jezus Christus niet zijn. En als je gezond bent, en als het je voor de wind gaat, en je hebt succes, dan heb je een opdracht om het karakter van God te weerspiegelen naar lijdende, vermoeide broeders en zusters toe. Dan is de boodschap van Psalm 89 juist een boodschap voor jou. Dus als alles in je leven verloren lijkt, of als het je juist ontzettend goed gaat, kijk naar het karakter van God. Zing met de dichter van Psalm 89 mee dat God geloofd en geprezen moet worden om wie hij is. Aan zijn goedertierenheid en trouw komt geen einde. Hij heeft het bewezen. Toen Jezus op aarde rondliep en aan dat kruis wilde sterven in onze plaats. En hij zal het straks opnieuw bewijzen als Jezus komt met macht en heerlijkheid. Als de gezalfde zoon van David, die zoon van God is, de Messias van Israël. Amen.